Welkom. Een dag waar je naar uitkijkt en die voorbij vliegt, dat is Simply Jesus, het paasevent van Go & Tell. In deze podcast kun je nog even nagenieten als je luistert naar Reis door je hart, deel 1.
Een hele goede morgen allemaal, Simply Jesus. Wie van jullie heeft er zin in vandaag? All right. Zo te gek. Joyce en ik en ons team, we zijn zo vereerd dat jullie allemaal gekomen zijn. We zijn ontzettend blij met alle mensen die zich echt dag en nacht hebben ingezet om dit fantastische feest neer te zetten. En wat vind je van alles wat er staat? Vind je het niet indrukwekkend? Ik ben echt enorm onder de indruk van de effort die ons hele team erin heeft gestoken. Dus een applaus alvast voor alle vrijwilligers. We willen jullie bedanken. Wat een dag. Ik vind het te gek, Marcel, dat jullie er zijn. Marcel en Cody, Gazenbeek, super welkom. Joyce en ik zijn heel blij met een heleboel vrienden, familie. We vinden het heel speciaal dat jullie allemaal hier zijn. Maar, wat stelt het voor als Jezus niet in ons midden is? Dan is het allemaal leeg. Stelt het niets voor. En ik weet dat hij er is, want dat heeft hij beloofd. Dat staat in zijn woord. We weten dat de Heilige Geest bij ons is. Maar ik vind het ook altijd heerlijk om God gewoon echt specifiek uit te nodigen. En hem te vragen om de woorden te zegenen die ik ook zo met je delen mag. Vader in de hemel, dank u wel dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. En in Nederland mogen vieren, Heer Jezus, dat dat graf niet langer gevuld is, maar leeg is. Omdat u opstond en de dood overwon. En Heer Jezus, ik wil u vragen, wilt u zich persoonlijk aan iedereen, of het nu de kinderen zijn in hun eigen programma, of de volwassenen hier, wilt u zich persoonlijk aan ons allemaal openbaren. Vader, dat wij naar uw hart toegetrokken worden. En Heer, ik wil mijn woorden en mijn gedachten aan u beschikbaar stellen. Wilt u ze vullen met wat u zeggen wil. En wil u danken voor wat u gaat doen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Mijn eerste boodschap, dat is gelijk een hele kwetsbare boodschap. Dus we duiken er lekker diep in met elkaar. Ik ga het een en ander vertellen van wat ik heb beleefd in de afgelopen anderhalf jaar in mijn persoonlijk leven. Sterker nog, een jaar geleden, tijdens Simply Jesus, stond ik heel, heel anders als dat ik hier vanmorgen mag staan. En je kan je misschien niet voorstellen, die dag was het misschien niet te zien. Maar voordat ik het podium op moest, de dagen daarnaartoe, leefde ik in moeilijke tijden. Had ik het zwaar, moeilijk, wolken van depressie, gevoelens van minderwaardigheid. En hoe kwam dat? Ik zal je eerlijk zeggen hoe dat kwam. Ik had besloten om op reis te gaan in mijn eigen hart. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar alles wat je daar aantreft is niet altijd even mooi, als je heel eerlijk bent. En als je het lef hebt om dat onder ogen te zien, dan heb je wel eens een baaldag. En ik zat precies in zo'n periode, zo vlak na de conferentie toe. En nu, ruim een jaar later, sta ik hier heel anders. Omdat ik heb een aantal dingen onder ogen mogen komen. Ik heb ermee mogen dealen. Ik heb Jezus erin toegelaten. Ik heb vergeving mogen ontvangen. Ik ben verder gegroeid. En ik heb ontzettend veel zin. En ik ben ervan overtuigd dat wat God in mijn leven gedaan heeft, dat hij dat zo graag wil doen in het leven van ons allemaal. Psalm 139, vers 23 en 24. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Pel mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. De NBG zegt, toets mij, Heer. Zie of er in mij ergens een heilloze weg is. Wie van jullie heeft het lef gehad om dit gebed een keer te bidden? Oh, dat zijn nog niet eens dus alle handen. Je weet dat als je dat gebed bidt, dat je om problemen vraagt, toch? Want als je tegen de Heer zegt, Heer, toets mij maar, zie maar in mijn hart of er iets niet helemaal oké is, dan gaat hij eerlijk komen, dan gaat hij spiegelen. En dan zegt hij, joh, ik hou van je, ik vind je te gek, maar er zijn een paar kleine dingen die we kunnen tweaken. En als je dan van binnen nog emotioneel verwond bent, dan is het eerste wat je denkt, wat is er mis met mij dan? Moet ik dan nog dit, moet ik dan nog dat? En kun je schieten in allerlei gevoelens die er niet toe doen. Nou, ik had dit gebed gebeden. En reken maar dat ik hem voor mijn kiezen kreeg. Meerdere malen. En ik moet je eerlijk zeggen, ook in de ontwikkeling van de bediening, de verantwoordelijkheid die groeide en het reizen, de mening van mensen op mijn leven, dat begon te drukken. En als je groeit, dan kan de druk van buitenaf toenemen. En ik merkte, hoe meer druk er kwam, hoe meer dingen er ook in mijn hart omhoog kwamen. Gewoon soms issues, lastige dingen. En ik weet nog goed, ik had een ontbijtje met een goede vriend van mij, Dirk Koelewijn, zit ook hier. Dirk, dankjewel. We waren samen gezellig aan de A1. En aan het einde van ons gezellige ontbijtje dropte Dirk ineens een bom. Gewoon zo, voordat hij koffie ging halen. Heeft zich niet gerealiseerd waarschijnlijk. Maar hij zei, David, zei hij. Hij zegt, misschien moet je eens wat aan jezelf gaan werken, zegt hij. Gewoon, zegt hij, even met een christelijke therapeut. Doe nog een paar dingetjes. Kijk of er nog dingetjes in je hart zijn. En hij zegt, je hebt soms wat scherpe randjes. Je kan soms wat veel uit de hoek komen. En hij ging koffie halen. En ik had er echt nog nooit over nagedacht. Want ik dacht, ik ben toch oké, weet je wel. Ik groeide op. Met een opa die zielenknijpers niets vond. Zielenknijpers, dat is voor zwakke mensen. Dat kan niet. En ik was toch niet zwak. En wat was er dan mis met mij? Zo, ik ging radeloos naar huis. En ik zei nog tegen Dirk, joh, als er iets mis is, dan fixen we het vandaag. Maar ik ben erachter gekomen dat je sommige dingen niet zomaar in één keer fixen kan. En ik heb toen wel gebeden. Ik zei, Heer, ik heb altijd tegen u gezegd, als er dingen in mijn leven zijn, dan wil ik dat u het zegt. En ik heb deze regel. Mensen mogen in mijn leven inspreken op het moment dat ze van me houden. En als ze dan eerlijk zijn, dan zal ik altijd luisteren. En toen begon ik na te denken, zei tegen Joyce, houdt Dirk een beetje van me? Ja, zei ze, ik denk het wel. Zou hij menen wat hij zegt? Ja, ik denk het wel. Ik begon erover na te denken. En die zomer ging ik op vakantie. En ik heb een heel mooi huwelijk. Ik heb een prachtig mooie vrouw. Ze heeft hier net staan zingen en een mooie gele dingetje. Ja, echt fantastisch, lieve meid. Maar zo af en toe hebben wij ook in ons huwelijk wel eens dat we tegen elkaar aanlopen, elkaar tegenkomen. En die vakantie, toen kwam zij opnieuw op een pijngebied in mijn hart, in mijn leven, wat te maken had met als ik me afgewezen voelde. En dat had weer te maken met mijn verleden. Ik ben vroeger gepest, ik vond dingen lastig. Dan kon ik soms vijandig worden gewoon, zo boos op mijn eigen vrouw, dat ik vluchten moest. En daarna voelde ik me schuldig. Dat waren dingetjes in mijn hart. En dat was op een nacht in Zuid-Frankrijk, aan het strand, dat ik God beloofde. Ik zei, Heer, nou, kom maar op dan. Daar gaan we. Laat mij maar zien wat er in mijn hart zit. Maar ik wil het niet alleen, ik wil de reis samen met u doen. En daar begon mijn reis, een emotionele reis. Weet je, het is heel belangrijk dat we begrijpen wat het betekent om emotioneel gezond te zijn of emotioneel verwond te zijn. Ieder mens, ergens in zijn leven loop je iets op. Kan te maken hebben met je opvoeding, kan te maken hebben met de school waar je op hebt gezeten. Misschien heb je verschrikkelijke dingen meegemaakt, ben je misbruikt geweest. En daardoor kunnen er bepaalde dingen zijn in je hart waar je elke keer tegenaan loopt. En er zijn dan een aantal dingen die je kunt doen. Je kunt een overlevingsstrategie ontwikkelen, dus elke keer ontwijken. Op het moment dat het pijn doet, dan ga je eromheen, lach je het weg. Of je begint het heel erg weg te drukken en je gaat er heel krachtig overheen. Er zijn allerlei verschillende manieren voor. Vluchten of verdoven. Weg, ik wil dit niet meer. Heel veel mensen die aan verdovende middelen beginnen, omdat ze de pijn proberen te drukken in hun leven. En weet je, een heleboel mensen die met verdovende middelen bezig zijn, weten niet eens is dat dat de reden is waarom ze dat doen. En de derde optie die je hebt is je pijn onder ogen zien. En je pijn verwerken, je pijn voelen, het tranen overlaten. En om zo heelheid te brengen in je hart van binnen. Nou even, sommigen van jullie denken misschien, ja maar David, ik ben tot bekering gekomen en sindsdien is alles beter. Amen. Helemaal waar. En tegelijkertijd leert de Bijbel ons, je bestaat uit geest, ziel en lichaam. En als je geest wedergeboren wordt, dan heeft je ziel soms nog wel een weg te gaan. Die moet eigenlijk getraind worden door je geest. En daarom is het zo belangrijk dat we erbij stilstaan. En ik begon hierover na te denken. Toen dacht ik, hoeveel wordt hier nou eerlijk over gesproken in het lichaam van Christus vandaag? Dat we niet alleen ons mogen richten op de kracht van God, maar dat we ons ook mogen richten op het werk wat de Heer wil doen van binnen in ons eigen hart. Ik heb hierover nagedacht en de Heer die begon mij dingen te onderwijzen. En daar wil ik je meenemen vanmorgen. Ben je er klaar voor? Ik ga beginnen bij het verhaal van koning David. 1 Samuel, hoofdstuk 27, vers 1. David was in een situatie dat hij op de vlucht was voor Saul. En Hij had de belofte om koning te worden, maar het was nog niet echt gebeurd. En er staat in 1 Samuel 27 vers 1, vandaag of morgen, zegt David, val ik toch in de handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. David die dacht, omdat hij bang was voor Saul, als ik me aansluit bij de Filistijnen en met hem het gevecht aangaat, dan zal ik veilig zijn en kan Saul me niet meer vinden. Eigenlijk, uit angst sloot David zich aan bij de vijand. Wie van jullie weet dat angst geen goede leermeester is? Als er angst is, dan ga je soms een beetje rare dingen doen. En David die had dat. En dat escaleerde. Dat lees je in 1 Samuel 29. De Filistijnen die keken naar die man en zeiden, hey, is dat niet die kerel die de duizenden al heeft afgeslacht? Wat doet hij bij ons? En wat als hij ineens is overgelopen? En wat als hij dan zich tegen ons keert? Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Dus vonden ze allemaal spannend. En eigenlijk drukten ze hem weg. We willen je niet langer hebben hier, David. Straks keer je tegen ons. Je mag niet meer meedoen in de strijd. Dus David had zich aangesloten. Het ging even goed. En daarna werd de deur weer gesloten. Wie van jullie vindt het lastig als God soms een deur sluit? Is moeilijk. Als God mooie dingen doet en dan ineens gaat de deur weer dicht. Allerlei gevoelens van wat is er dan mis met mij? Waar heb ik dat aan te danken? En waarom gebeurt dat nu weer? Kunnen je dan overvallen? En David had er last van. Nou, wat belangrijk is God die sloot een deur in het leven van David. Omdat het aan de andere kant van de plek waar hij ook verantwoordelijkheid had, gigantisch misging. Dat lezen we namelijk in 1 Samuel 30 vers 1. 3 dagen later, nadat die deur dus was dichtgegaan bij de Filistijnen, kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Dat was zijn eigen huis. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten hun plundertocht ondernomen in de Negev. En ook Siklag hadden ze overvallen. En ze hadden de stad in as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen, zagen ze de stad in as. Dat de stad in as was gelegd en dat zij hun vrouwen en kinderen, dat ze waren weggevoerd. Ze begonnen luidkeels te jammeren totdat ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. David kreeg het zo zwaar te verduren dat zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. En daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. Hij vroeg de priester Abiathar, de zoon van Abimelech, met het priestersgewaad om bij hem te komen. Abiathar kwam met het priestersgewaad en David raadpleegde de Heer, moet ik deze bende achtervolgen? Kan ik ze nog inhalen? Ja, antwoordde de Heer, achtervolgen. Je zult ze zeker inhalen en je zult de gevangenen bevrijden. David ging met 600 mannen op weg en bij het dal van Besor gekomen, hielden de achterblijvers halt. Nou even, kijkende naar dit stukje. David was een man van God, koning, vol in zijn kracht aan het werk. En ondertussen had hij het niet door dat de vijand erin geslaagd was om te roven en te stelen, te roven en te vernietigen in zijn eigen privé situatie. Vrouw en kinderen, iedereen was weg. Soms kun je zo gefocust zijn op de mooie dingen van het koninkrijk, zelfs in de kerk, dat je niet doorhebt dat je kinderen onder je eigen handen vandaan geroofd worden. Dat mag nooit zo ver komen. Ik wil, naast dat ik krachtig wil zijn in de Heer, ook een krachtige vader zijn. Op het moment dat mijn jongens later oud zijn, dan wil ik dat ze tegen me zeggen, papa was oké on stage, maar hij was nog leuker als vader. En ik wil niet dat ik zo gefocust ben op al mijn overwinningen, dat ik niet doorheb dat mijn vrouw en kinderen van me worden weggenomen. Nou, in dit gedeelte wordt alles in één keer geroofd. En nou, let op, ze waren niet dood. Dus God had nog steeds alles in zijn hand. Het was nog niet helemaal afgelopen. Maar David die zocht zijn steun bij God. En dat was zijn kracht. Elke keer weer terug. Heer, hoe kan dit? Wat mag ik doen? Wat moet ik doen? Zeg het maar. En God zei, ga er achteraan. In feite zei God tegen David, David, duik je verleden maar in. Ga maar halen wat je bent kwijtgeraakt. Nou, hier gaat het letterlijk over vrouwen en kinderen. Maar daar komt hij. Wat als de vijand jouw emoties heeft gestolen? Wat als hij zo geroofd heeft in je hart, dat je verwond bent geraakt, dat dingen zijn meegenomen. En je komt bij de Heer en je zegt, Heer, wat moet ik doen? Dat is wat ik heb gezegd, Heer, wat moet ik doen? Weet je wat God zei? Ga maar. Ik zal met je zijn. En daar begint je route. Heer, toets mij. Zie maar. Ga maar. Heer, en de Heer die zei daar, ga maar met mij op reis. Naar binnen, in je eigen hart. En dat is wat er gebeurde. Dus ze gingen er achteraan. En dan gebeurden een aantal hele mooie en ook merkwaardige dingen. Ik wil even iets zeggen. Je verleden induiken heeft alleen zin als je dat doet om te herstellen met het oog op de toekomst. Het heeft geen zin om te graven in je verleden en weet ik het allemaal en al je zonden. De Heer heeft die allemaal al lang vergeten. Maar als je dingen bent kwijtgeraakt, emoties bent kwijtgeraakt, plezier bent kwijtgeraakt, noem maar op. Dan heeft het wel degelijk zin om te zeggen, Vader, waar is dat gebeurd? En kunt u herstel brengen in mijn hart, zodat ik leer voelen en dat ik daarmee om leer te gaan. Zodat ik me opnieuw sterker kan richten op de toekomst. Zo belangrijk. Nou goed, David ging met 600 man onderweg en bij het dal van Bezor aangekomen, hielden de achterblijvers stand. 1 Samuel 30 vers 9. 200 man die te uitgeput waren om het dal over te steken. En met 400 man zette David zijn achtervolging voort. Deze reis is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen durven dit niet aan. Die durven dat dal niet over te steken. Die durven niet echt diep in hun eigen hart te kijken. En dat kan en dat mag en dat is oké. Als je het te eng vindt. Maar er is wel degelijk een overwinning die er achter het dal ligt. En ik zou je willen aanmoedigen om je aan te sluiten bij die 400 man en te zeggen, we gaan nog even door. Maar zelfs als je de kracht er niet voor hebt, is het oké als je rust en misschien ook wel wacht op jouw tijd. Want het kan een heel ander seizoen zijn in je hart of in je leven. Nou, komt er een merkwaardig moment en dit is, vind ik een heel leuke. Dus let goed op. 1 Samuel 30 vers 11. Onderweg vonden ze een Egyptenaar. Die kom je zomaar ergens tegen. Die bij David werd gebracht. En hij kreeg wat brood te eten en water te drinken. En ook gaven ze hem een plak gedroogde vijven en 2 plakken rozijnen. En daardoor kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk al 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Als je je reis onderneemt, dan kom je iemand tegen die op jouw weg geplaatst is om jou te helpen. Wist je dat? Als je onderweg bent en zoekt, Heer, wat zijn de dingen? Dan gaat hij mensen brengen waar je het niet van verwacht. Want je verwacht niet elke dag een Egyptenaar tegen te komen. Tenzij je elke dag shawarma eet natuurlijk. Hè? Ergens bij jou in het dorp kun je ze gewoon opzoeken. Maar die Egyptenaar is door God op jouw weg geplaatst. En weet je wat ik zo mooi vind? Die Egyptenaar was niet van zijn volk. Hoorde niet bij hem. Was raar. Was een beetje anders. Was een beetje vreemd. Is het je opgevallen dat God soms mensen in je leven brengt die een beetje anders en vreemd zijn? Als je nu heel hard knikt en je bent met die persoon, dan is het een beetje lastig. Dus dat hoeft niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Hey, misschien brengt God iemand in je leven waar je nooit van had verwacht dat je daar hulp van nodig hebt. In mijn geval, een Egyptenaar was voor mij een therapeut. Ik niet nodig. Zielenknijpers. Is er nog niks mis met mij, weet je wel. Zo. Maar zij wist de route naar mijn verloren emoties. En zij kon me de weg wijzen. Want David zei tegen die Egyptenaar, wie ben jij? Weet je wat hij zei? Hij zei, ja, ik hoor bij die gasten die de boer hebben geplunderd. Flink in de fik gestoken. Heb je het gezien? Ik denk dat er wat triggers bij David afgingen. Had zijn vrouw en kinderen meegevoerd. Maar toen dacht hij, wacht even. Als jij dat hebt gedaan, dan weet je ook waar je mannen naartoe zijn gegaan. En wat deed hij? Hij gaf hem te eten en hij gaf hem te drinken. Wanneer jij je Egyptenaar ontmoet, investeer in je Egyptenaar. Je therapeut kost geld. Is niet voor niks. En dat is goed, want het is waardevol om te investeren in iemand die het beter weet dan jij. Ik zal je een heel leuk voorbeeldje geven. Ik was afgelopen zomer naar Frankrijk gereden om te vissen. Dat doe ik vaker. En ik had echt 100 kilometers gereden met een goede vriend van mij. Naar een heel groot openbaar meer, een van de grootste in heel Zuid-Frankrijk. En we hadden ons voorgenomen, elke dag staan we 5 uur 's morgens op. En dan vissen we tot 10 uur 's avonds. Nou, de eerste dag, weet je wel. Ploeteren, alles in het bootje, naar de overkant varen, enzovoort. Nou, uitpakken, inpakken. Eerste dag niks gevangen. Nou, dat kan nog, weet je, nog alles even uitzoeken. Tweede dag niks gevangen. Derde dag niks gevangen. Vierde dag niks gevangen. Vijfde dag niks gevangen. En dan beginnen al die vragen die mensen altijd aan me stellen. Waarom doe je dat toch? We beginnen dan te komen, weet je wel. Ja. zit ik hier en het is wel lekker rustig, maar uiteindelijk wil ik natuurlijk wel die dikke vis vangen. Helemaal naar Zuid-Frankrijk gereden en toen ineens, toen verscheen mijn Egyptenaar. Dat was een Roemeen in dit geval. En de Roemeen was een stucadoor die werkte in Zuid-Frankrijk. En hij kwam langs en hij zei, hebben jullie wat gevangen? Ik zei, joh, nou nee, nog niet echt. Ik zeg, we zijn nog een beetje... En toen zei hij dit. It happens in the night. Zeg je, maar ik zeg, it happens in the night. Ja, zei hij. It happens in the night. Ik zei, oh. Hij zei, you need to stay all night if you want to catch something. Hij zei, je moet 's nachts vissen, want dan gebeurt het. Had ik die Roemeen niet ontmoet, dan had ik daar misschien netjes weer, 's avonds 10 uur, al mijn spulletjes ingepakt. Weer naar huis, volgende dag om 5 uur eruit, weer terug. Maar hij zei, it happens in the night. Nou, ik was niet voorbereid om in de nacht te blijven. Dus wat deed ik? Ik maakte in mijn boot een bedje, alles uit mijn boot, zo'n rubber boot, dekens eroverheen. Ik heb een heel grappige foto van me, enzovoort. En wij wachten. En die nacht vingen we de eerste vis. De tweede nacht was ik aan de beurt. En al die energie en al die kilometers, uiteindelijk, it happened in the night. Weet je, soms weet je niet wie God op jouw weg heeft geplaatst om dat te ontvangen waar je naartoe onderweg bent.
Tot zover deel 1, waarin David je uitnodigt om op reis te gaan door je eigen hart. We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Je kunt hem kwijt op info@gointel.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar gointel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.